Gemeente, vooraf een enkele aankondiging nog namens de kerkenraad. Met betrekking tot de verkiezing van ambtsdragers stelt de kerkenraad aan de gemeente in alfabetische volgorde het volgende tweetal voor de verkiezing van ouderling: broeder M.R. de Boer en broeder J.J.F. Heemskerk. Om te komen tot de verkiezing van een diaken stelt de kerkenraad aan de gemeente voor het volgende tweetal: broeder M.N.N. van Dijk en broeder V. van Zuilen. En de stemming zal 14 maart op middag plaatsvinden na de avonddienst. En wat betreft de inzameling van uw gaven vandaag, er zijn 3 rondgangen. De eerste is voor de kerk, de tweede voor het pastoraat aan varenden en het pastoraat in de gezondheidszorg. En de derde rondgang voor de kerk, extra collecte voor de kerk. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer en met Godgewijde zang ontmoeten. We zingen samen uit Psalm 95, vers 1 en 4. We luisteren nu naar de wet van de Heere, onze God. En in antwoord erop zingen we samen uit Psalm 1, Psalm 1, vers 1 en 2. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad van de zondaars gaat. Psalm 1, vers 1 en 2, nadat we hebben geluisterd naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naaste is. Schriftlezing is vanmorgen uit het Nieuwe Testament en we lezen met elkaar uit het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. We lezen met elkaar uit Matteüs 21, de versen 23 tot en met 46. Schriftlezing vanmorgen Matteüs 21, vers 23 tot en met 46. En dan lezen wij het woord van God als volgt. En als hij, dat is de Heer Jezus, in de tempel gekomen was, kwamen tot hem, terwijl hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen des volks, zeggende, door wat macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht gegeven? En Jezus antwoordende, zeide tot hen, ik zal u ook een woord vragen, hetwelk, indien gij mij zult zeggen, zo zal ik ook u zeggen door wat macht ik deze dingen doe. De doop van Johannes, van waar was die? Uit de hemel of uit de mensen? En zij overlegden bij zichzelf en zeiden, indien wij zeggen uit de hemel, zo zal hij ons zeggen, waarom hebt gij hem dan niet geloofd? En indien wij zeggen uit de mensen, zo vrezen wij de scharen, want zij houden allen Johannes voor een profeet. En zij, Jezus antwoordende, zeiden, wij weten het niet. En hij zei tot hen, zo zeg ik ook u niet, door wat macht ik dit doe. Maar wat dunkt u? Een mens had twee zonen. En gaande tot de eerste zeide, zoon, ga heen, werk vandaag in mijn wijngaard. Toch hij antwoordde en zei, ik wil niet. En daarna berouw hebbende ging hij heen. En gaande tot de tweede zeide desgelijks. En deze antwoordde en zei, ik ga, Heer, en hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? En zij zeiden tot hem, de eerste. En Jezus zei tot hen, voorwaar, ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Want Johannes is tot u gekomen in de weg van de gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd. Doch gij, zulks ziende, hebt daarna geen berouw gehad om hem te geloven. Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en zette een tuin daarom en groef een wijnpersbak daarin en bouwde een toren en verhuurde die de landlieden en reisde buitenslands. Toen nu de tijd der vruchten genaakte, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden, nemende zijn dienstknechten, hebben de ene geslagen en de andere gedood en de derde gestenigd. En wederom zond hij andere dienstknechten, meer in getal dan de eerste. En zij deden hun desgelijks. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, zij zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden, de zoon ziende, zeiden onder elkander, deze is de erfgenaam, kom, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende, wierpen zij hem uit buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer dan de Heer des wijngaards komen zal, wat zal hij met die landlieden doen? Ze zeiden tot hem, hij zal de kwade een kwade dood aandoen en zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op hare tijden zullen geven. En Jezus zei tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u lieden, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, dien zal hij vermorzelen. En als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. En zoekende hem te vangen, vreesden zij de scharen, terwijl deze hem hielden voor een profeet. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de verkondiging deze morgen is uit Matteüs 21, de versen 42 en 43. Matteüs 21, vers 42 en 43, als tekst voor de verkondiging, waar we horen wat de Heer Jezus zegt. Hebt gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks? Van de Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u lieden, dat het koninkrijk Gods van u weggenomen zal worden, en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Maar voordat we daarna zullen luisteren, zullen we eerst de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Laten we samen bidden. Heere van hemel en aarde, het past ons om uw goedheid te loven, om u te verhogen in het zingen, zoals we vanmorgen ook al samen mochten doen. En Heere, het past ons niet alleen om u de lof toe te zingen, maar ook om met ons hele leven u te aanbidden. Niet alleen vandaag, op deze eerste dag van de week, maar ook op alle andere dagen van de week. Want u bent het zo waard om te ontvangen alle heerlijkheid, alle eer, alle kracht, Heere. Want u hebt alle dingen geschapen. En door uw wil bestaan alle dingen. En ook wij. Ja, Heere, u bent de levende. En u geeft ons het leven. En u hebt ons het leven gegeven in de dagen die achter ons liggen. En niet alleen aan ons, maar ook aan vele mensen om ons heen. En Heere, we erkennen u ervoor en we danken u ervoor. Ja, wie we zijn, dat danken wij aan u, omdat u telkens weer voor ons zorgt en naar ons omkijkt. En ook vanmorgen is het uw goedheid die ons hier samenbrengt, als deel van uw wereldwijde kerk. En Heere, u zoekt ons op, omdat u opnieuw ons wilt ontmoeten. Omdat wij naar uw woord mogen luisteren. Maar ook omdat u naar ons wilt luisteren en we mogen bij u komen in het gebed, Heere. We mogen samen zingen. Wat een voorrecht en dat u dat aan ons geeft. En Heere, we bidden het daarom. Zend ook vanmorgen uw Heilige Geest om het woord te openen. Zodat we zullen begrijpen wat uw Heilige Geest tot de gemeente zegt. Ja, Heere, laat uw woord kracht mogen doen. En tot een zegen voor ons allemaal mogen zijn. Voor iedereen die hier is. Voor iedereen die meeluistert, nu of later. En dat bidden we voor onszelf, maar we bidden het voor heel uw kerk in deze wereld, Heere. Wees vandaag bij iedereen die mag preken. Wees vandaag bij iedereen die mag spreken vanuit uw woord. Dat het zuiver mag zijn en tot een zegen. Ja, Heere, bewaar uw kerk bij uw woord. En maak ons één. Maak ons één in de liefde, Heere. Maak ons één in de waarheid. Zodat de wereld zal zien dat u bestaat, dat u leeft. Dat u er bent, Heere Jezus. En als we dat zo van u vragen, dan moeten we ook eerlijk toegeven, Heere, dat wij die zegen niet verdiend hebben. Als we zien wie wij zijn tegenover u en ook tegenover elkaar, dan moeten we eerlijk toegeven dat er in ons leven zo vaak weinig liefde voor u is, weinig liefde voor de mensen om ons heen, dat we zelf zo vaak in het middelpunt van ons leven staan. En Heer, het maakt ons schuldig tegenover u allereerst en ook tegenover elkaar. En daarom bidden wij het vanmorgen, neem onze schuld en neem onze schaamte weg, Heere. Denk niet aan onze zonde, maar denk aan ons in uw liefde, in uw goedheid. Heere, vergeef het ons dat wij zo vaak uw naam door het slijk halen met alles wat we doen en zeggen. En de dingen die we juist niet doen. Heere, maak ons vrij van alles wat tussen u en ons instaat. En buig onze verlangens om naar u. En vervul die verlangens zoals u dat alleen kunt, Heere. Ja, Heilige Geest, help ons elke dag opnieuw om de weg van God te gaan. Wijs ons de weg, maar help ons ook om gehoorzaam te zijn. Want vaak weten we, Heere, wel wat u van ons vraagt. En toch doen we het niet. En daarom, Heilige Geest, verbind ons steeds meer aan de Heere Jezus Christus. Vernieuw ons, zodat we steeds meer op Hem mogen lijken. Ja, voltooi het werk wat U in ons begon. Heere, U weet hoe we hier gekomen zijn of hoe we meeluisteren. Wat er allemaal in ons leven kan zijn. En wij bidden U, Heere, mag het vanmorgen een moment van ons afvallen. Zodat we onbevangen kunnen spreken. Onbevangen kunnen zingen. Onbevangen kunnen luisteren naar wat U tot ons zegt. We bidden voor iedereen die vandaag een bijdrage mag leveren. Die dienstbaar mag zijn in uw kerk, hier in uw koninkrijk. Heere, geef de vreugde om zo te mogen dienen met de gaven die U gegeven hebt. We bidden ook voor de kinderen, op de oppas. Wilt U hen een goede morgen met elkaar geven? Ja, Heere, wees bij alle kinderen van de gemeente. Dat hoe jong ze ook zijn, dat ze van U mogen houden, Heer Jezus. Dat ze bij U mogen horen. Ja, geef het aan ons allemaal. We hebben zoveel aan U voor te leggen, Heere. En dat komt omdat we in alle dingen zo afhankelijk zijn van U. Maar onze ogen zijn ook vanmorgen op U gericht. En laat alles vanmorgen tot eer van Uw naam mogen zijn, Heere. Tot de opbouw van Uw gemeente. En wij bidden dat in de naam van Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die U altijd hoort. Amen. Als inleiding op de verkondiging zingen we samen uit Psalm 2. Psalm 2, vers 1, 6 en 7 als inleiding op de prediking. Na de verkondiging zingen we samen uit Psalm 118, vers 11 en 14. Psalm 118, vers 11 en 14, na de verkondiging. Gemeente van Jezus Christus, hoeveel preken hebt u in uw leven al gehoord? Hoeveel preken heb jij al gehoord? Dat kan snel oplopen, toch? Als u de gewoonte hebt om regelmatig naar de kerk te gaan of mee te luisteren, dan kan het aantal snel oplopen. En wat is nu het resultaat van al die preken geweest? Wat heeft het nu opgeleverd? Want de verkondiging van Gods woord vraagt om een reactie. En juist in deze tijd, in de lijdenstijd, is het goed om daarbij stil te staan, bij die vraag. De lijdenstijd, een tijd waarin we ons voorbereiden op de herdenking van Goede Vrijdag, van Pasen. De tijd waarin we ons voorbereiden op de herdenking van de dood en de opstanding van de Heer Jezus. De lijdenstijd, een tijd van inkeer, een tijd van bezinning. Een tijd waarin we ons de vraag moeten stellen, hoe zit het nu tussen de Heer en mij? En wat laat mijn leven daar nu over zien? Een belangrijke vraag. Vanmorgen gaan we samen ontdekken waarom dat belangrijke vragen zijn. En waar het nu altijd om te doen was in al die preken die u en die jij gehoord hebt. En het thema voor de verkondiging is vruchten voortbrengen tot eer van God. Thema voor de verkondiging, vruchten voortbrengen tot eer van God. Hebt u nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks? Van de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Tegen wie heeft de Heere Jezus dit? Nou, de Heere Jezus zegt dat tegen een aantal overpriesters en oudsten van het Joodse volk. Leiders die het wat betreft de godsdienst en wat betreft de politiek het voor het zeggen hadden in de tijd, in de dagen van de Heere Jezus. En met hen is de Heer Jezus in gesprek. We hebben het gelezen, vers 23. Ze zijn naar de Heer Jezus toegekomen, terwijl hij onderwijs geeft in de tempel. En dan vragen ze het aan hem. Vertel eens, waar haalt u eigenlijk het recht vandaan om te doen wat u doet en te zeggen wat u zegt? Want er was nogal wat gebeurd de dag daarvoor. De dag ervoor was de Heer Jezus de tempel binnengegaan. En daar had de Heer Jezus iedereen die daar op een soort markt bezig was met het verkopen van offerdieren. En mensen die bezig waren met het inwisselen van geld. Ja, die had hij de tempel uitgejaagd. Want, zei de Heer Jezus, de tempel dat is geen handelsgebouw. Maar de tempel dat is een plaats om te bidden. En daarna waren er mensen naar de Heer Jezus toegekomen die niet konden lopen. Mensen die niet konden zien. En de Heer Jezus had hen allemaal genezen. En als de Heer Jezus dan de dag daarna weer in de tempel is, dan komen die overpriesters en oudsten naar hem toe. Met die vraag. Waar haalt u het recht vandaan om dat nu allemaal te doen? Want ze hebben alles gezien. En ze zijn boos op de Heer Jezus daarover. Hebben jullie nooit gelezen in de schriften? Vraagt Jezus hen dan. Ja, natuurlijk wel. Natuurlijk, Psalm 118, vers 22 en 23 citeert de Heer Jezus daar. En dat hadden die overpriesters en oudsten niet alleen gelezen. Dat hadden ze waarschijnlijk ook vaak gezongen. En Psalm 118, dat is een van de psalmen die tot op de dag van vandaag door de Joden bij het Joodse paasfeest gezongen wordt. Voor ons duurt het nog 4 weken, hè, voordat het paasfeest is. Maar als de Heer Jezus hier met die leiders in gesprek is, dan duurt het nog maar 3 dagen voordat zij het paasfeest zullen vieren. Ja, Psalm 118, die kenden ze wel. Want Psalm 118, dat gaat over iemand die de tempel binnenkomt. Waarschijnlijk een koning. Iemand met wie het er eerst helemaal niet goed voor stond, omdat er vijanden waren. Maar, zegt de psalm, de Heere heeft geholpen en die koning Die heeft zijn vijanden kunnen verslaan. Het was met die koning eigenlijk net als met een paar werkmannen die stenen aan het zoeken zijn voor wat ze aan het bouwen zijn. En zijn stenen aan het uitzoeken. En ze kijken, deze, ja, die kunnen we gebruiken. En die kunnen we ook gebruiken. Maar deze, nee, deze niet. En ze schuiven hem aan de kant. En zo is het ook met die koning. Zoals de mensen hem aan de kant geschoven hadden. Zo is hij juist door de Heere God geholpen. En heeft hij een ereplaats gekregen. Omdat de Heere alle dingen omdraait. De steen die eerst door de mensen aan de kant geschoven was. Die wordt dus door de Heere God verhoogd. En die krijgt een ereplaats. En dan wordt de belangrijkste steen in dat gebouw. De steen die ervoor zorgt dat alle andere stenen in het gebouw op hun plek blijven. Zodat het gebouw stevigheid heeft. Nou, jongens en meisjes, heb je wel eens zo'n blokkentoren gemaakt? Waar je dan om de beurt zo'n steen uit moet trekken, net zolang tot die omvalt? En welke steen pak je dan als eerste? Waar begin je mee? Dat doe je toch de makkelijkste steen? En dan ga je zo steeds verder. Totdat je een steen pakt. En de rest van de toren instort. En dat was de belangrijkste steen. En zo is het ook in Psalm 118. Met die koning. De belangrijkste steen. Waar de rest van het gebouw op blijft staan. En Psalm 118 laat het zien dat God ongedacht alle dingen omkeert. En daarom begint de psalm en eindigt de psalm ook met een oproep. Loof de Heere, want Hij is goed. Ja, net als de Heer Jezus kende die leiders van het Joodse volk, die psalm 118. En nu zegt de Heer Jezus tegen die mensen, die oude psalm die jullie kennen, die krijgt nu een hele nieuwe betekenis door wat er tussen jullie en mij gebeurt. Zonder dat de schrijver dat toen al wist, lang geleden, gaat het in die psalm ten diepste over mij. Jullie willen mij aan de kant schuiven. Ik ben degene die de tempel ingaat, net als in Psalm 118. Ik ben die steen die weggegooid wordt, maar die toch ook ongedacht een ereplaats krijgt. De Heer Jezus, die steen, de Heer Jezus verworpen. Hoe zit dat eigenlijk? Wat bedoelt Hij precies? Nou, dat hebben we gelezen in die tweede gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. Die gelijkenis over die man die een wijngaard maakt. En dat was een bekend beeld voor de mensen in Israël. Er waren in die tijd genoeg rijke mensen die in het buitenland woonden, maar dan in Palestina een wijngaard maakten. Mensen met geld en grond die een wijngaard planten en ervoor zorgden dat alles aanwezig was om daar een succes van te maken. Een bekend beeld. En vervolgens gaat die eigenaar van de wijngaard naar huis. Ja, om daar de tijd af te wachten dat er voor het eerst druiven geoogst zullen worden. Dat er een oogst kan zijn. En in de tussentijd verhuurt hij die wijngaard aan een aantal wijnboeren. En zij zullen dan in die tijd voor de wijngaard zorgen. Zodat er na enkele jaren ook echt druiven zullen zijn. Een oogst. Dat was een bekend beeld in de tijd van de Heer Jezus. Maar niet alleen dat. Als de Heer Jezus het hier tegen de Joodse leiders over een wijngaard met een toren en met een wijnpers praat, dan klinken daarin ook woorden door uit het Oude Testament. Woorden uit het begin van Jesaja 5. Begin van Jesaja 5, daar klinkt een lied wat de profeet Jesaja zingt over Israël. Israël als de wijngaard van de Heere. Een wijngaard waarvan de Heere de eigenaar is. En als eigenaar verwachtte de Heere ook goede druiven, een goede oogst. En de Heere verwachtte ook dat die wijngaard, het volk Israël, op een goede manier bestuurd zou worden. Uit alle volken heeft de Heere juist Israël uitgekozen. Uit alle volken heeft de Heere zich speciaal aan hen verbonden en hen apart gezet. En wat was de bedoeling, wat is de bedoeling van de Heere met het volk Israël? Nou, dat ze hem lief hebben. En dat ze ook hun naaste lief hebben. En dat er vruchten zijn. Vruchten Dat is leven naar de wil van God. Zoals we ook net gezongen hebben uit Psalm 1. Vruchten. Leven naar de wet van God. Doen wat de Heere God vraagt. En wat Hij van ons mag verwachten als onze schepper. Zodat in heel deze wereld zichtbaar wordt dat de Heere regeert en dat zijn koninkrijk er is. En die overpriesters en die oudsten, die de Heer Jezus dat horen zeggen, ze beseffen het, dit gaat over ons. Wij zijn de leiders van dit volk. Wij zijn nu verantwoordelijk voor dat goede bestuur van het volk. Zodat het volk ook leeft zoals de Heere dat vraagt. En wat is daar nu van terechtgekomen? Nou, de Heer Jezus die wint daar echt geen doekjes om. Hij zegt het tegen ze. Alles behalve vruchten. Alles behalve waar God nou op uit was. Want als die landeigenaar dan zijn slaven stuurt naar die wijnboeren om de oogst in ontvangst te nemen. Nou, wat doen die wijnboeren dan? Ja, het loopt helemaal slecht af met die slaven. Want als die slaven dan bij de wijnboeren komen, dan worden ze geslagen. Anderen worden gedood. En dat is nou precies wat er in de geschiedenis van Israël steeds weer gebeurde. Dat lezen we in het Oude Testament. Dat de Heere telkens zijn profeten naar het volk Israël stuurde. Ja, om het volk te herinneren aan het verbond, aan zijn wet. He, om het volk te waarschuwen. Kom nou terug bij mij, loop niet bij me weg. Maar die boodschap die werd heel vaak helemaal niet in dank afgenomen. Door de leiders van het volk vaak. En die sommige profeten waren inderdaad ook geslagen. En anderen waren ook echt gedood of gestenigd. En wat is nu het antwoord van de Heere op al die reacties van het volk? He, dat hebben we gelezen. Is het geduld van die eigenaar u jou opgevallen? He, dat die eigenaar van de wijngaard dat geweld van die wijnboeren niet beantwoordt met nog meer geweld en het gelijk de kop indrukt. Nee, hij stuurt nog een keer slaven, nog meer dan eerst. Hij probeert het nog eens. Hij geeft die wijnboeren nog een kans. Onvoorstelbaar toch? Als je ziet wat ze doen. Maar die wijngaard, die oogst, die zijn die eigenaar zoveel waard dat hij er alles aan doet om die te krijgen. En tenslotte stuurt hij zijn eigen zoon. Want hij zegt bij zichzelf, als ze mijn zoon zien, ja, dan zullen ze toch luisteren. Dan zullen ze toch ontzag hebben. Als Jezus dat zo vertelt, dan is dat een paar dagen voordat hij door de Joodse leiders gevangen genomen zal worden. En dat ze hem uit zullen leveren aan de Romeinen. Om de Heer Jezus te kruisigen. Hij, de Heer Jezus, die zoon uit de gelijkenis. Die steen. Die zoon van de eigenaar die verworpen wordt door die wijnboeren. En daarmee geeft de Heer Jezus eigenlijk ook een antwoord op die vraag. Waar haalt u het recht vandaan om dit allemaal te doen? Nou, de Heer Jezus laat het hier zien. Omdat ik de Zoon van God ben. En daarom mag ik dit zeggen, daarom moet ik dit zeggen, daarom doe ik deze dingen. En net als bij de profeten in het verleden, wordt ook mijn boodschap door jullie leiders niet in dank afgenomen. En de Heer Jezus laat het ze zien. Ik weet wat jullie van plan zijn. Ik weet dat jullie mij verachten. Ik weet dat jullie mij als de Zoon van God verwerpen. Dat jullie mij willen doden, zodat je daarna je eigen gang kan gaan. Want de landbouwers zullen de zoon grijpen, zegt de Heer Jezus, buiten de wijngaard gooien en doden. In de hoop dat dan de wijngaard voor hen is. Als dieptepunt van het bestuur over Israël, wordt de Heer Jezus door die leiders aan de kant geschoven, niet geaccepteerd. Kan dat vandaag eigenlijk ook nog? Zou dat vandaag ook nog kunnen? Ja. Dat kan heel openlijk. Je kunt heel openlijk zeggen van, ik wil helemaal niks met de Heer Jezus. Ik wil eigenlijk helemaal niks met het christelijk geloof te maken hebben. Of u of jij kunt zeggen, ja, dat is mooi hoor, dat geloof. He, als je er wat bij voelt, als je er wat aan hebt, dan is het mooi. Maar voor mij hoeft dat niet zo. Maar dat kan ook veel minder openlijk. He, als jij altijd, elke zondag in de kerk zit. Maar bij jezelf denkt, God komt toch niet. God ziet het toch allemaal niet wat ik doe. En het maakt verder ook niet uit wat ik doe. Ook als jij gedoopt bent. Als je opgenomen bent in de kring van het verbond. Ook dan kun je de Heer Jezus aan de kant schuiven. Kijk maar met wie de Heer Jezus in gesprek is. Met de overpriesters en de oudsten. We hebben gelezen, vers 45, onder hen zijn ook fariseeën. De overpriesters, wie waren dat? Dat waren mensen die leiding gaven aan andere priesters in de tempel. De priesters die in de tempel verantwoordelijk waren om de offers te brengen. Offers, zodat het weer goed komt tussen de Heere God en de mensen. De offers om de zonde weg te doen. En de priesters die mochten de mensen zegenen, de zegen van de Heere meegeven. En de fariseeën, wie waren dat? Nou, de fariseeën, dat waren mensen die het echt heel serieus namen met het geloof, hoor. Die het heel serieus namen met God en met de wet van God. En ze waren erop uit dat niet alleen zij, maar dat iedereen van het volk Gods wet zou gehoorzamen. He, de overpriesters en de fariseeën, mensen die voor je gevoel zo dicht bij de Heere God staan. He? Zo ijverig voor de Heere. En dan toch de Heere Jezus afwijzen. Dat kan dus. Dat kon toen, maar dat kan vandaag dus ook nog. Dat hoeft niet zo openlijk zoals hier die leiders dat doen. Dat kan ook door als je heel netjes meedoet in de kerk. En als u gewoon verder doet waar u zelf zin in hebt. Je kunt de Heer Jezus ook links laten liggen. Omdat je nog maar vindt of het allemaal wel dat het nog maar de vraag is of het christelijk geloof wel waar is. Je kunt de Heer Jezus ook afwijzen als je gewoon je leven leidt zonder hem. Maar de Heer Jezus laat hier dan ook zien dat Gods geduld met mensen die zich van hem afkeren en die hem afwijzen is zo groot. De Heer heeft geduld met u, met jou, die hem niet geeft waar hij recht op heeft. De Heer heeft recht op ons hart vol liefde voor hem als onze schepper. Maar de Heer reageert niet direct met geweld als u hem negeert, als jij je eigen weg gaat. Integendeel, laat de Heer Jezus zien. Hij zegt, de Heer stuurt steeds weer mensen die u en jou oproepen om terug te gaan naar de Heer. He, om te stoppen met dat verzet. Omdat de Heere God u en jou zo graag wil laten delen in zijn liefde. Laten delen in zijn nabijheid. Laten delen in zijn heerlijke toekomst, zijn nieuwe wereld die gaat komen. Ja, de Heer wil ons zo graag dat we bij hem komen. Omdat hij weet dat ons niet zoveel voldoening en zoveel vreugde zal geven als dat we ons leven toewijden aan hem. En daarom is de Heer steeds uit op vruchten. En daarom blijft hij steeds weer tot u, tot jou en tot mij spreken. Omdat hij het goede met ons op het oog heeft. En daarom mogen we in de kerk zijn. Daarom is er catechisatie. Daarom is er een jongerenclub. Is er een vereniging. Elke keer weer komt de Heere naar ons toe en dan zegt hij het. Geef mij je hart. Geef mij uw hart. En de vraag is, wat heb jij? Wat hebt u daar nu mee gedaan? Met al die keren dat de Heere zo naar jou naar u toe komt. Want Gods geduld is wel groot, laat de Heer Jezus zien. Maar hij zegt ook, het geduld van de Heer is niet eindeloos. Want de eer van God is wel in het geding. De Heer laat niet met zich spotten. En daarom vraagt de Heer Jezus het ook, hè, aan die leiders van, wat zal nou die eigenaar van die wijngaard doen als hij naar zijn wijngaard komt? En die leiders die zeggen het zelf al. Ze,
ze begrijpen natuurlijk wat hier gebeurt, dat kan niet door de beugel. En ze zeggen het tegen de Heer Jezus, ja, als die eigenaar komt, dan zal hij die wijnboeren, die zal hij ombrengen. En die wijngaard, ja, die gaat natuurlijk naar andere mensen. Die wijngaard gaat naar mensen die wel doen wat er gevraagd wordt. Die wel doen wat er van hen verwacht wordt. En de Heer Jezus zegt het ook. Het klopt, dat hebben jullie goed gezien. Want God keert alle dingen om. Jullie leiders kunnen mij wel verwerpen, maar jullie hebben niet het laatste woord. Het allerlaatste woord, dat is aan de Heere God. En Hij zorgt ervoor dat ik juist de ereplaats krijg, de belangrijkste plaats. Net als die steen in Psalm 118. En dat blijkt ook wel, dat zal ook blijken als de Heer Jezus opstaat. Als de Heer Jezus opgewekt wordt door zijn Vader uit de dood, dan blijkt dat hij de allerbelangrijkste plaats krijgt. Door God gegeven. Omdat God alle dingen omkeert. En dat is dus heel slecht nieuws voor die overpriesters en voor die oudsten. Want als je aan de kant schuift wat God belangrijk vindt, dan is er geen plaats voor je in het koninkrijk van God, zegt de Heer Jezus. Als je de Heer Jezus verwerpt, terwijl hij door de Heer de belangrijkste plaats krijgt, dan is er geen plaats voor u en voor jou bij God, zegt de Heer Jezus. Als je liever je eigen leventje leidt zonder de Heer Jezus, als je hem niet erkent als die verhoogde steen, dan zegt vers 44, dan is hij een steen waarover je struikelt. U gaat onderuit. En je blijft vastzitten in het kwaad. Vastzitten in opstand tegen God. Vastzitten in een leven wat ten diepste alleen maar om jezelf draait. En dan gaat u en dan gaat jij straks, als de Heer Jezus terugkomt. En als hij afrekent met alle kwade machten in deze wereld, dan ga je daarin mee. Mee onder. Want waar de Heer Jezus is, daar is het koninkrijk. En waar het koninkrijk van God is, daar is de Heer Jezus. Maar daarom zegt de Heer Jezus het hier ook tegen die overpriesters en oudsten. Het koninkrijk van God, dat wordt van jullie weggenomen. En het wordt aan een volk gegeven wat de vruchten ervan voortbrengt. Wat betekent dat? Wat bedoelt de Heer Jezus? Van wie wordt nou wat weggenomen en aan wie wordt het gegeven? Dat is een belangrijke vraag. En de antwoord is ook belangrijk. En voor het antwoord moeten we goed kijken met wie de Heer Jezus hier nu in gesprek is. We hebben het gezien, hè, met de overpriesters en met de oudsten van dat moment. Van die mannen die naar de Heer Jezus toe kwamen met die vraag. Waar haalt u het recht vandaan om dit allemaal te doen? Met hen is de Heer Jezus in gesprek en tegen hen zegt hij het. Van jullie wordt het koninkrijk weggenomen. Van jullie, landbouwers, die de zoon doden, die de steen verwerpen. En van jullie wordt die wijngaard weggenomen. En die wijngaard die wordt gegeven aan een volk dat de vruchten ervan wel voortbrengt. Een volk. Wat is dat voor volk? Zegt de Heer Jezus nu van het koninkrijk van God, het gaat weg van Israël en het gaat naar een ander volk. Zoals je bijvoorbeeld het Nederlandse volk hebt, of het Duitse volk, het Engelse volk. Nee, dat bedoelt de Heer Jezus hier niet. Het hele Nieuwe Testament laat het toch ons ook zien dat de Heer trouw blijft aan Israël. En Matthäus die laat het ons ook zien in zijn evangelie dat er ook vele volksgenoten van de Heer Jezus in hem geloofden. En hem volgde. Als de Heer Jezus het hier over een volk heeft, dan heeft hij het over een gemeenschap van mensen uit de hele wereld. Uit alle landen. Uit alle tijden. Over een gemeenschap waarin het draait om de Heer Jezus. Dat bedoelt de Heer Jezus hier als hij het over een volk heeft. Stel je voor dat je alle christenen uit alle tijden, uit alle plaatsen, zou vergelijken met een heel mooi gebouw. Of misschien nog even met die blokkentoren van net. Dan is de Heer Jezus de allerbelangrijkste steen. De steen die dat gebouw de stevigheid geeft. En waar alle andere stenen opstaan. Als je die steen eruit zou trekken. En dan zou heel die gemeenschap instorten. Dan zou er niks meer van overblijven. En die gemeenschap waar de Heer Jezus het hier over heeft, dat volk. En dat bestaat allereerst uit de leerlingen van de Heer Jezus. Misschien hebben ze er wel bij gestaan. Hè? Als de Heer Jezus in gesprek is met die leiders, hebben ze misschien wel omheen gestaan. Maar zijn leerlingen horen tot die gemeenschap. En niet alleen zij, maar ook de mensen die na hen tot geloof zullen komen in de Heer Jezus. U en jij die bij hem hoort. Het zullen Joden zijn. Ook niet-Joden. Mensen uit de volken. Mensen uit alle delen van de wereld. Samen zijn ze dat volk, die gemeenschap, dat de vruchten van het koninkrijk voortbrengt. Vruchten voortbrengen, dat is dat je door het werk van de Heilige Geest in je leven, ja, de Heer Jezus erkent als de Zoon van God. Dat u hem ontvangt als de Zoon van God die naar ons toekomt, door de Vader gestuurd. Ongeacht waar je vandaan komt. Dat je samen met al die andere mensen in deze wereld die bij de Heer Jezus horen, van hem houdt. Dat u, dat jij in toewijding leeft voor de Heer, in liefde voor hem. Liefde voor God, maar ook voor de mensen om je heen. De plek waar je op school zit, waar u woont, of in de gemeente. Liefde en toewijding voor God en elkaar, dat zijn die vruchten. Weet je, de apostel Paulus die schrijft ook over de vruchten, over de vrucht van de geest. En notabene Paulus, hè? Paulus was een fariseer. Wat we ook gelezen hebben, fariseer. Paulus was eerst een vijand van de Heer Jezus. Paulus was eerst een vijand van die gemeenschap waar de Heer Jezus het over heeft. En Paulus vervolgde die gemeenschap. En uitgerekend Paulus, die gaat dan schrijven later over de vruchten van de geest die bij het koninkrijk horen. Zo zie je dat het nooit te laat is voor een omkeer in uw en in jouw leven. Dat de Heer zelfs mensen die vijandig zijn, omkeert en terugbrengt bij hem. Zodat je vol bent van hem. En apostel Paulus zegt het vruchtdragen, zegt hij in Galaten 5. Vruchtdragen, dat is dat je iemand bent die blij is. Blij om wie de Heer is. Blij om wat de Heer doet in deze wereld. Of in uw leven. Of in jouw leven. Ja, zegt Paulus, de vrucht van de geest, dat is dat je iemand bent die uit is op de vrede in deze wereld. Vrede met de mensen om je heen. Vrede ook in de kerk. De vrucht van de geest. En Paulus zegt, een vrucht is ook dat je geduldig bent. Dat je geduldig leert zijn, meer en meer. Dat je iemand bent ook die betrouwbaar is. He, mensen kunnen van je op aan. De vrucht van de geest is dat u zachtmoedig bent. Een tevreden iemand ook. Tevreden met wat de Heere God aan u geeft. Dat zijn de vruchten van het koninkrijk. De vrucht van de geest. Zodat andere mensen door uw en jou en mijn leven heen zien dat de Heere leeft. Dat zijn koninkrijk er is in deze wereld en dat hij het voor het zeggen heeft. Ja, u, jij hoort bij dat volk als je hart uitgaat naar de Heere. Als u er telkens weer naar zoekt om zijn wil te doen, om die vruchten voor te brengen. Ja, met alle lek en gebrek toch. Ik moet toch eerlijk zeggen vanmorgen tegen elkaar dat als het verlangen er in ons hart is, dat het toch ook zo vaak. Dat het zo vaak tekortschiet in ons leven, dat we niet doen wat de Heer van ons vraagt. Maar je hoort bij het volk. Als je van de Heer Jezus, als u van de Heer Jezus bent gaan houden. Misschien heel pril. Misschien al langer geleden. Maar dan hoort u, dan hoor jij bij het volk waar de Heer Jezus het hier over heeft. En het is vanmorgen de vraag. Hoort u? Hoor jij bij dat volk? Toch juist in deze lijdenstijd de vraag om bij stil te staan. Tijd van bezinning en inkeer. Hoe wordt nu in mijn leven zichtbaar dat God koning is? En dat zijn koninkrijk er is? Wat is nu het resultaat van al die preken die ik die ik in mijn leven gehoord heb. Weet je, moet je vandaag thuis eens met papa en mama proberen uit te rekenen hoeveel preken jullie al gehoord hebben. En als je dat gedaan hebt, moet je daarnaast met elkaar doorpraten van en wat heeft dat nu opgeleverd? Wat is het resultaat? Wat is de vrucht? Want we zeggen toch, aan de vruchten kent men de boom. Ja, ons leven verraadt hoe het er tussen de Heer en ons voor staat. En als we het daar zo met elkaar over hebben, misschien moeten we dan ook wel vaststellen dat er in ons leven gesnoeid moet worden. Zodat er meer vruchten kunnen komen. Of dat er voor het eerst vruchten kunnen komen. Want deze lijdenstijd wordt toch in grote delen van de kerk ook de vastentijd genoemd. Een tijd om te minderen met bepaalde dingen, om je meer te kunnen focussen op de Heer en op zijn koninkrijk. Het kan eten zijn, het kan drinken zijn, maar het kan ook iets anders zijn, toch? Iets wat zoveel aandacht vraagt, dat het je aandacht bij de Heer steeds weer weghaalt en weghaalt bij zijn koninkrijk. En juist in deze weken kun je ook proberen om er alleen of met elkaar, om er afstand van te nemen, zodat je meer tijd hebt voor de Heer en ze meer op Hem gericht kan zijn. En weet je, het werkt echt. Vorig jaar om deze tijd, of toen voordat de lijdenstijd begon, toen was er iets in mijn leven wat ik heel erg leuk vond om te doen. En ik merkte ook bij mezelf, dit vraagt eigenlijk zoveel tijd en zoveel aandacht, dat is niet goed. Het houdt me af van de Heere God. En toen heb ik in die 7 weken van de lijdenstijd, tot aan Pasen, ben ik ermee gestopt. En na die 7 weken was het veel minder leuk, veel minder interessant. En het werkt om juist ook in deze tijd afstand te nemen van iets wat zoveel aandacht vraagt, dat het je bij de Heere weghoudt. Probeer het ook maar, met elkaar ook, dat je elkaar helpt. Dat maakt het ook makkelijker. Zodat er vruchten kunnen komen. En meer vruchten kunnen komen voor de Heer. Waarom? Waarom zou je eigenlijk die vruchten voortbrengen? Nou, vruchten voortbrengen, dat is zo tot eer van God de Vader. Dat de Heer de plaats krijgt in jouw leven. In uw leven. De plaats die hem toekomt als jouw schepper. En vruchten voortbrengen, dat is ook tot eer van de Heer Jezus. De Heer Jezus, hij laat het hier zien. Hij wilde door de mensen verworpen worden. Hij wilde de weg gaan. Ja, de Heer Jezus liet zichzelf vrijwillig aan het kruis spijkeren. Zodat wij die vanuit onszelf hem aan de kant schuiven, bij hem mogen komen en bij hem mogen horen. Dat wij die bij de Heer Jezus horen tot die gemeenschap mogen behoren. En vruchten voortbrengen, dat is ook tot eer van de Heilige Geest. Hè? De Heilige Geest die u en jou en mij steeds weer vasthoudt. Hè? Als we merken dat ons vertrouwen in de Heer ons als zand door de vingers soms wegglipt. Dat we soms zo ver bij hem vandaan dwalen. En dat de Heilige Geest ons toch steeds weer bij de Heer Jezus terugbrengt. Dus vrucht dragen, dat is tot eer van de Vader, tot eer van de Zoon. Tot eer van de Heilige Geest. Zou je er geen zin in hebben dan? U. Om vruchten voor te brengen. Ja, als je vruchten voortbrengt. Als er vruchten in uw leven zijn omdat u bij de Heer Jezus hoort. Ja, dan zullen er mensen zijn die u zullen verwerpen. Dat betekent vaak dat je er niet bij hoort in deze wereld. De mensen tegen je zeggen, geloof je dat allemaal nog? Dat is toch allemaal van vroeger, dat geloof, het christelijk geloof. Of doe nou toch niet zo moeilijk. Doe lekker mee, doe lekker waar je zelf zin in hebt. Maar wie in de Heer Jezus gelooft en zich aan hem toevertrouwt, ja, die zal dat echt niet te vergeefs doen. Want samen met de Heer Jezus verworpen worden, ja, dat betekent ook samen met de Heer Jezus verhoogd worden door God de Vader. Dat betekent dat je bij de Heer Jezus mag horen, dat u bij de Heere mag horen. En dat jij en dat u straks, als Gods nieuwe wereld komt, dat u en dat jij voor altijd bij je mag zijn, voor goed thuis, bij de Vader. En dat komt omdat de Heer tegen alle verwachting in alle dingen omdraait. We begrijpen het niet. We horen het. En we verwonderen ons erover. En daarom prijzen we samen vanuit Psalm 118 de Heer. Ik zal u loven, want u bent mijn God. Niets gaat uw roem te boven. Amen.
We zullen de heren nog samen danken en bidden. En we zullen ook voorbeden doen voor onze broeder van Nieuwkoop. En we zullen de heren ook danken voor de geboorte van Lias bij onze broederzuster Meta en Ab. Laten we samen de heren bidden en danken. Heren, wat bent u toch geduldig met ons. Wat is het toch heerlijk dat u steeds weer naar ons toekomt, omdat u uit bent op ons hart. Op onze liefde voor u. Op de vruchten in ons leven. Ja, heren, u ging daarin zelfs zo ver dat u uw eigen zoon naar deze wereld zond. Ja, Heere Jezus, u wilde verworpen worden. Zodat wij samen met u verhoogd kunnen worden. Terwijl wij dat niet verdiend hebben. Ja, Heer Jezus, u bent het fundament van ons leven, van de gemeente. Ja, Heilige Geest, u wilt elke dag opnieuw in ons werken, zodat we die vruchten voortbrengen. Help ons ook om afstand te nemen van alles wat het vruchtdragen in de weg staat, Heere. Zodat ons hele leven tot eer van uw naam mag zijn. Geef het aan ons allemaal, jong tot oud. Als we hier zo samengekomen zijn in het gebed, heren, dan willen we ook danken, samen met Meta en Abdul, voor de geboorte van Lias. Heren, wat een wonder dat u nieuw leven gegeven hebt. Dat u het leven van de moeder en van het kind gespaard hebt. En dat, zoals we mogen horen, het tot nu toe goed gaat. Wilt u bij dit gezin zijn? Wilt u bij hen zijn? Wilt u krachten geven, heren, om aan te sterken? Wilt u helpen om te zorgen voor elkaar? Ja, heren, geef alles wat nodig is. Dat ze mogen merken dat u aan hen denkt. En voor hen zorgt dat u er bent. Wij willen ook met elkaar bidden voor onze broeder van Nieuwkoop. Heer, u weet dat hij ervaart dat zijn wereld steeds kleiner wordt. Dat er steeds meer dingen niet mogelijk zijn. Wij bidden samen voor hem en voor zijn vrouw. Heer, wilt u heel dicht bij hen zijn. Dat zij mogen ervaren dat u van hen af weet. Dat u er bent, dat u zorgt, dat u draagt. Ja, Heer, geef ook de kracht om voor elkaar te zorgen. U weet dat het ook zwaar kan zijn. Maar Heere, geef steeds weer wat nodig is. Zodat daarin ook uw zorg zichtbaar mag zijn. Heere, we willen vanmorgen ook bidden voor uw volk Israël. Waarover we gehoord hebben in de preek. Dat u het volk niet loslaat. Tot op de dag van vandaag. Heer, we danken u dat u via dat volk naar ons toekomt, Heer Jezus. En tegelijkertijd bidden we voor hen in uw volk die u niet kennen, Heer Jezus, als de Messias van Israël. Mogen zij ook zien wie u bent, Heer Jezus. En ook voor hen wilt zijn. Een steen om op gebouwd te worden. En we danken u ook, Heere, dat er in deze wereld steeds meer mensen uit uw volk de Heere Jezus mogen erkennen als uw zoon, Heere. U weet ook dat dat niet altijd gemakkelijk voor hen is. En daarom bidden wij voor hen, geef hen de kracht om staande te blijven. Om de vrede te zoeken en zo uw liefde uit te stralen. Ja, Heere, wees met heel uw volk Israël, laat het een licht mogen zijn in deze wereld, zoals u dat van hen vraagt. Zodat de wereld mag zien dat u er bent. We willen vanmorgen ook bidden voor onze broeders en zusters in de verdrukking. En vandaag in het bijzonder voor hen die in Jemen leven. Heren, een land waarvan we horen dat onstabiel is door oorlog. Waar er verdrukking is voor christenen, waar ze vermoord worden. En tegelijk horen we dat uw kerk daar groeit. Dat u daar doorwerkt. Heere, help de christenen die daar zijn om elkaar te vinden. Om samen sterk te zijn.
om samen uw liefde zichtbaar te maken. Zodat uw koninkrijk daar ook mag groeien tot eer van uw eigen naam, Heere. We bidden ook voor elkaar. Voor degenen die ziek zijn. Lichamelijk of misschien psychisch. Misschien weten we het van elkaar niet eens. We bidden voor de ouderen van de gemeente. We bidden voor hen die verdriet hebben omdat ze iemand waarvan ze veel houden moeten missen. We bidden u voor hen die zich eenzaam voelen. Misschien wel te midden van heel veel andere mensen, Heren. We bidden voor hen die worstelen met een handicap. We bidden voor hen die worstelen met hoe het in hun gezin gaat. Of in de familie. Of op het werk. Op school. Of in de kerk. Ja, Heren, denk aan ons allemaal. U weet wat we nodig hebben om verder te kunnen in het leven. Ja, Heren, wat kan het leven soms meer overleven dan leven voelen? Al zo lang misschien. Maar Heren, wees er dan bij en draag ons. Wees met uw armen onder ons om ons te dragen. Wees met uw armen rondom ons heen om ons te beschermen tegen het kwaad en tegen de zonde. Ja, Heren, wees met uw armen boven ons om ons te zegenen met uw nabijheid. We danken u zo dat we hier vanmorgen in alle rust en vrijheid bij elkaar mochten zijn rondom uw woord. En Heren, vergeef ook wat er niet goed was in ons spreken, in ons bidden, in ons zingen en in ons luisteren. Vergeef het ons in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We bidden voor de zondagsschool, die straks zal zijn. Heren, zegen dat mooie werk. Zegen ook degenen die zich daarvoor willen inzetten. Dat ze vrucht mogen zien op hun werk. Omdat u met uw Heilige Geest ook in de jongeren werkt. Ja, Heren, geef ons verder een gezegende zondag. Geef ons de tijd om u te zoeken. Geef ons de tijd ook voor elkaar. En breng ons vanavond, als het kan, weer hier samen, rondom uw woord. Wij bidden dat. In Jezus' naam alleen. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 103, vers 10 en 11. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning.
Gemeente, we gaan van hier, maar niet voordat we de Heere gevraagd hebben om zijn zegen over ons leven. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.